Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op De Rots in de Branding. Op zondag 15 november 2015 in de Sint-Baafskathedraal in Gent werd de diocesane fase van het zaligverklaringsproces van kanuniek Petrus Jozef Trist afgesloten. Hij was de stichter van de Broeders van Liefde, de Zusters van Liefde, van Jezus en Maria en de Zusters Kindsheid Jezu. Dat proces werd op 26 augustus 2001 in dezelfde kathedraal plechtig geopend. Dus na 14 jaar verhuisde het ganse dossier naar Rome. In 2014 had ik een uitgebreid interview met de generale overste van de Broeders van Liefde, broeder René Stokman. En hij had het over zijn roeping, maar ook over de congregatie en uiteraard de stichter kanuniek Petrus Trist. Dus was het een mooie gelegenheid om dit interview in twee delen met deze boeiende overste nog eens uit te zenden. We hebben hier vandaag in onze studio een bijzondere gast. Moeilijk vast te krijgen, maar het is toch gelukt. Hij werd geboren te Assenede op 13 mei 1954. Na zijn humaniora in economische richting trad hij in 1972 toe tot de congregatie der Broeders van Liefde. Hij volgde de graduaatstudies verpleegkunde in Gent. In Leuven behaalde hij diploma, licentiaat, medisch, sociale wetenschap en ziekenhuisbeleid, gevolgd door doctoraatstudies in de maatschappelijke gezondheidszorg, met een eindverhandeling de religieuzen in de geestelijke gezondheidszorg. In 1986 was dat. In de 80 jaren was hij algemeen directeur van het Instituut voor Psychiatrische Verpleegkundige Gislain in Gent en verantwoordelijk voor alle Belgische instellingen van de Broeders van Liefde, actief in de sectoren van de gezondheidszorg. En in 1994 werd hij provinciaal overste. En in 2000, 2006 en voor de derde keer in 2012 werd hij verkozen tot generaal overste van de Congregatie der Broeders van Liefde. En sedertien resideert hij hoofdzakelijk in Rome en is wereldwijd veel op reis. Beste generale overste broeder René Stokman, hartelijk welkom in de studio hier te Leuven.
Dank u wel.
Nu, ik dacht dit grote interview in te delen in drie blokken. Voor eerst even over uzelf. En daarmee bedoel ik eerder uw spirituele weg, uw roeping. In een tweede grote blok zullen we het dan hebben over de congregatie zelf, uw stichter en wat jullie allemaal doen. En dan in een derde blok gaan we het hebben over de evolutie in onze samenleving. Eerste blok, mogen we iets meer weten over uw roeping? Hebt u dat zien aankomen? Bij sommigen is dat soms een hele kronkelweg, een heel avontuur, of soms een zeer drastisch ingrijpen van de Heer. Hoe is dat bij u gekomen?
Ik kan zeggen dat dat eigenlijk wel een vrij rustig gebeuren is geweest bij mij. Ik ben zo niet overrompeld geweest, maar eigenlijk als kind, ik mag zeggen, ja, als kind, heb ik mij altijd aangetrokken gevoeld naar de kerk, naar het religieuze toe. En ik mag zeggen dat ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, waar dus het geloof echt een plaats had, een evidente plaats had. En dus dat geloof dat ik van thuis uit heb meegekregen, het geloof ook dat gevoed werd door de school. heeft geleidelijk aan, heeft zich, zal ik zeggen, uitgekristalliseerd. En op dat moment is het voor mij duidelijk geworden, ja, op een bepaald moment, ik wil religieus worden, ik wil broeder van liefde worden. Ik mag zeggen dat ik als kind eerder dacht aan priester worden, omdat dat het enige beeld was dat ik had van een roeping, buiten een roeping als religieus, als leek in de wereld, roeping als priesterschap. Maar op het ogenblik dat ik op school was bij de Broeders van Liefde in Zelzaten, ben ik echt getroffen geworden door de levenswijze van die broeders, de manier waarop zij met ons omgingen. Ja, de manier waarop zij inderdaad een christen zijn en een religieus zijn beleefden. Dat kwam bij mij zeer authentiek over. En ik heb daar echt door ben het ook getroffen geworden. En dus ik geloof dat God die mensen heeft gebruikt om mij ook op de weg te zetten naar de congregatie van de Broeders van Liefde. Dat is een geleidelijk proces geweest. Maar ik mag zeggen, als ik 14, 15 jaar was, stond het voor mij vast. Ik ga broeder van liefde worden en niemand kon mij van dat gedacht nog afbrengen.
Er zijn niet zo crisismomenten geweest.
Nee, ik zou zeggen, het is geleidelijk aan gegroeid. En eenmaal mijn besluit vaststond, ik ga broeder van liefde worden, is dat besluit nooit meer van mij geweken. En ik mag zeggen, godzijdank, heb ik nooit echt crisismomenten doorgemaakt dat ik twijfelde aan mijn roeping, nog vooraleer ik binnentrad, nog nadat ik mijn professie heb afgelegd. Ik heb nooit een twijfel gekend dat dit de weg was en de weg is die God met mij wil gaan als broeder van liefde. Ja.
Of zijn er misschien bepaalde personen die dan toch ergens toch een duidelijke stempel gelegd hebben?
Wat ik mag zeggen dat er een aantal leerkrachten zijn, broedersleerkrachten, in die school in Zelzaten, die mij niet hebben rechtstreeks aangesproken, wilt je broeder worden, maar wiens levenswijze hun zijn eigenlijk. En ik had dat nog eens. Ik vond het echt een authentiek leven. Een eenvoudig leven. Een toegewijd leven. Zich inzetten voor goed onderwijs. Ons ernstig nemend als jongeling. Ons liefhebben, zou ik zeggen. Want dat heb ik echt mogen ervaren. Dat die leerkrachten, er was toch wel een verschil tussen de broedersleerkrachten en de andere leerkrachten. Er waren zeer goede leerkrachten bij, ook bij de leken. Ik ontken dat niet. Maar een aantal van die broeders, daar voelden we echt zo die genegenheid, die liefde voor ons. En het is dat vooral dat mij heeft aangegrepen. En ik zie een paar personen, een paar broeders, die mij echt, zou ik zeggen, zonder inderdaad mij woordelijk te hebben gevraagd, wilt je broeder worden, hebben mij aangesproken. Eén heeft mij ook speciaal aangesproken, omdat in Zelzaten is er ook een psychiatrisch centrum. En ik had de gelegenheid om zo een paar keer op bezoek te gaan in dat psychiatrisch centrum. En daar was een broeder die zo heel zijn leven bij mensen met een mentale handicap, dat waren toen ook nog mentale handicapten in de psychiatrie, en hij noemde die mensen allemaal mijn kinderen. Maar de manier waarop hij omging met in onze ogen met die dutsen werden dat genoemd, zo, hè. Dat trof mij enorm. Zo. En iedere zondag ging hij wandelen met de hele groep, zo. Het is zoveel jaren geleden natuurlijk. Hè. Ging hij naar het dorp, ging ze iets gaan drinken, kwam ze terug, zo. Die totale gegevenheid in al die eenvoud, dat trof mij enorm. Ja. En zijn die mensen die mij, ben ik voor overtuigd, die God op mijn weg gezet heeft om mij ook naar dat leven te brengen als broeder van liefde.
Als getuigen, ja.
Als getuigen,
ja. Zou u een roeping tot broeder omschrijven?
Ja, dat is een roeping tot het religieuze leven. Het religieuze leven in al zijn zuiverheid, in al zijn authenticiteit. Het is alleen maar religieus leven. Als men kiest om te leven als een broeder, een religieus broeder, een broeder religieus, dan is het eigenlijk het religieuze leven dat echt op de voorgrond staat. Zonder, zou ik zeggen, franjes. Het heeft echt te maken, mijns inziens, met de essentie van het religieuze leven. Dat men zich echt totaal aan God geeft in Godgewijd celibaat. En vanuit dat Godgewijd celibaat gaat leven onder geloften, in gemeenschap, met anderen, en zich gaat inzetten voor de medemens. Dat is voor mij de korte definitie, zou ik zeggen, van het religieuze leven als dusdanig, maar eigenlijk ook het religieuze leven als een broeder.
Nu, we gaan daar later nog op terugkomen, maar bij mij blijft toch ergens die vraag, waarom niet toch die stap naar het priesterschap? U hebt het eventjes gezegd dat u toch eventjes dacht aan priesters, maar is daar dan nooit geen verlangen naar geweest, of duikt dat toch niet op, bijvoorbeeld om te mogen elke dag het heiligmisoffer op te dragen, bijvoorbeeld?
Toen ik zei dat ik dacht aan priesterschap, was het vooraleer ik de broeders leerde kennen. Sinds ik het geluk heb gehad, mag ik zeggen, om de broeders te leren kennen en dus zelf broeder te worden, is dat verlangen naar het priesterschap bij mij nooit meer opgekomen. Omdat ik echt mijn roeping als een volle roeping beleef. Ten volle en ook een volle roeping. En dus eigenlijk zie ik de roeping tot het priesterschap is een andere roeping dan een roeping tot het religieuze leven. Het kan natuurlijk gecombineerd worden. Broeders die priester worden pater genoemd, kunt je zeggen. Goed, het is een combinatie in feite van twee roepingen. Maar eigenlijk is het, kunnen we stellen dat het religieuze leven is eigenlijk een leven in God gewijd celibaat, zich totaal geven aan de Heer. En dat kan men doen als leek, intreden in het religieuze leven, of dat kan men doen als priester. Er zijn beide richtingen mogelijk. En ik heb het gedaan als leek, ben ik ingetreden in het religieuze leven. Ander kunt je zeggen, doen het als priester of worden priester, nadat zij een religieuze professie hebben afgelegd. Maar ik zie dat echt als twee verschillende roepingen. En dat staat bij mij helemaal niet in concurrentie. Als u zegt van ja, het verlangen om het misoffer op te dragen. Ik mag iedere dag Eucharistie vieren, deelnemen aan de Eucharistieviering. Dat is voor mij een heel belangrijk element in mijn leven, de Eucharistie. Ja. En het vieren van de Eucharistie. Maar of ik nu aan deze kant van het altaar sta of aan de andere kant van het altaar, voor mij is het een volle beleving en viering van de Eucharistie in al zijn aspecten. Dus ik denk dat, en ook als ik kijk naar wat ik mag doen, en dan gaat het meer over, zou ik zeggen, de veruitwendiging van de roeping, de zending die we hebben. Ook dat is een vol leven, en dat is verschillend met de zending van een priester. Maar beiden, denk ik, vullen elkaar aan. En ik moet mijn roeping al als religieuze broeder ten volle beleven. Zoals een priester ook zijn roeping als priester ten volle moet beleven. En zoals een leek in de wereld ook zijn roeping als leek, als christen ten volle moet beleven. Zo zie ik het echt. Ja. En ik denk dat wij moeten terugkeren in de geschiedenis. Het religieuze leven is ontstaan als een religieus leven van broeders. Het priesterschap is er later bijgekomen. Dus maar de eerste woestijn, monniken zou ik zeggen, waren broeders. En achteraf zusters. Ja. Maar het priesterschap is er maar bijgekomen in functie van de dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het is met Augustinus geweest die wel wat meer klemtoon heeft gelegd als op gemeenschappen met priesters. Maar het originele religieuze leven was een leven van broeders. En ik denk dat als we nu kijken, ook in de abdijen, dat er degenen die dus intreden in een abdij, treden binnen voor het religieuze leven en niet voor het priesterschap. Maar worden ook priester gewijd in functie van de abdij, van de noden, om dus in eigen gemeenschap ook te kunnen voorgaan als priester. Dus ik denk dan toch, maar misschien is het zo wel dat de congregaties die gesticht zijn, ik denk dan aan onze congregatie gesticht in de 19e eeuw, na de Franse Revolutie, dat model met een heel sterke apostolische inslag, antwoordgevend op noden in de maatschappij, dat dit model misschien hier in onze streken ik zeg niet wat een einde is, maar misschien aan herprofilering toe is. Omdat natuurlijk veel van die noden die deze congregaties hebben bediend, in het onderwijs, in de ziekenzorg, in de handicapzorg, in de bejaardenzorg, in de armenzorg, vandaag is overgenomen door vele andere instanties. Daar mogen we gelukkig om zijn. Hè? Dat eigenlijk wat voorheen een verwaarloosde groep was, nu wel door de ruimere maatschappij wordt bediend en ook wordt geholpen. Dus daarmee moeten wij, denk ik, ook als religieuze broeder, als religieus, echt nadenken hoe kunnen wij inderdaad onze roeping authentiek beleven en misschien terugkomen naar onze eigenlijke identiteit als religieus. En misschien is het de laatste jaren, laatste decennia, misschien wat minder duidelijk geweest dat wij ons te veel geprofileerd hebben als sociale werkers en niet genoeg als religieus. En we zien nu in de nieuwe gemeenschappen dat daar toch wel een ander beeld ontstaat van mensen die echt het religieuze leven in het centrum van hun leven plaatsen. Natuurlijk dienstbaar zijn in de gemeenschap, maar het dienstbaar zijn is echt een uitvloeisel van religieus zijn.
Nu we u toch wat hebben over u persoonlijk, wou ik nog een vraag stellen. U bent dus generale overste. Wat houdt die taak eigenlijk in?
Ja, de generale overste is de eindverantwoordelijke in een congregatie. Die wordt gekozen door de medebroeders in een algemeen kapittel en heeft de verantwoordelijkheid voor een zekere periode, in ons geval is dat 6 jaar, de congregatie te leiden en te begeleiden. Ik zie dat eigenlijk vooral als een animerende opdracht. Ik moet zorgen dat het charisma van de congregatie echt zuiver wordt beleefd. En ik moet daarvoor de medebroeders aanmoedigen. En daarvoor moet ik dikwijls op bezoek gaan. En is het zo dat ik ook dikwijls onderweg ben naar onze verschillende plaatsen waar wij aanwezig zijn. Het is toch wel in 31 landen vandaag. Dus ik ben veel op reis. Maar ik vind dat het toch wel belangrijk is als generale overste aanwezig te zijn waar onze broeders leven en werken, en daar met hen een stuk samen te leven, samen te zijn, hen te motiveren, hen te animeren, soms een keer te corrigeren, dat hoort er ook bij natuurlijk, echt ervoor te zorgen dat wij als groep religieuzen in de goede weg blijven gaan, de goede weg blijven gaan. Dat is eigenlijk mijn eerste en belangrijkste opdracht als generale overste. Dat het belangrijkste is, echt proberen te zorgen dat die congregatie die zoveel jaren geleden gesticht is, die actualiteit behoudt, zich blijft inzetten voor degenen waarvoor we gesticht zijn en dat het religieuze leven van de leden, bij de leden, echt authentiek wordt beleefd.
Nu, u reist veel. Nu, slaagt u daarin of is het soms moeilijk om bijvoorbeeld aan het gebed sacramentele leven trouw te blijven onderhouden? Ik denk zo'n beetje aan de drukte van een manager. Is er toch niet altijd ergens een gevaar dat je apostolaat zo'n beetje een job wordt?
Ja, dat gevaar zit er altijd in natuurlijk, maar u moet daar zelf eerlijk in zijn en duidelijke keuzen maken. Ik maak bijvoorbeeld de keuze om overal altijd vroeg op te staan. Ja. En dan die tijd die mij gegeven is, en dat kan 1 uur, 2 uur, dat kan soms 3 uur zijn, echt te besteden aan gebed, aan meditatie, aan geestelijke lectuur, hopelijk de Eucharistie te vieren. Dus dat is voor mij essentieel, mijn dag te kunnen starten, voldoende tijd nemen om inderdaad met de Heer en de Heer alleen te zijn. Dat is voor mij essentieel. En dat probeer ik overal, zou ik zeggen, te beleven. En het feit natuurlijk dat ik, wanneer ik op reis ben, quasi altijd in gemeenschappen verblijf, dus een religieuze gemeenschap bij de andere broeders, ja, dan neem ik deel aan hun gebedsleven, maar probeer ik ook voor mezelf heel secuur, zou ik zeggen, ervoor te zorgen dat ik 's morgens echt die tijd kan hebben voor mezelf. Want ik weet inderdaad dat de dag kan zo gevuld worden met bezoeken, met afspraken, met conferenties en dergelijke, dat het plots avond is en dat je zegt, ik heb in feite de hele dag gewerkt en ik heb geen tijd meer gehad om nog eens stil te staan. Dus vandaar is voor mij die morgen zo belangrijk. En ik heb dat echt ingevuld. Ik ben er echt heel consequent rond gaan leven. Zeker wanneer ik generale overste geworden ben, wanneer ik zo dikwijls op verplaatsing moest gaan, om daar echt, zou ik zeggen, dat is voor mij, ik koester dat. Die momenten in de morgen. De momenten in de morgen zijn ook zeer mooie momenten. Men is open, men wordt niet gestoord. Voor mij is het essentieel. Het is bijna de levensadem die mij geschonken wordt om de hele dag te kunnen goed doormaken. Wat ik zou het echt niet kunnen missen.
Wat is zoals u zegt, overal waar u komt, komt u eigenlijk een beetje thuis.
Ja, dat is het voordeel. Ik ben geen toerist. Hè. Ik moet wel meer dan 6 maanden per jaar leven met een valies. Maar overal kan ik de valies neerzetten op een kamer. Ik mag zeggen, dat is mijn kamer. Het is in een klooster waar ik mij thuis kan voelen met medebroeders die ik ken. Zo, ik kom overal thuis. Soms vraagt men mij, waar zijt je echt thuis? Ik zeg, ik ben overal en nergens thuis. Hè.
Maar hebt u veel voldoening in uw taak als generale overste?
Ja, ik mag dat zeggen. Natuurlijk, dat is geen eenvoudige taak en ook soms wel zware momenten. Ik ontken dat niet. Het kan soms ook eens ontmoedigend zijn als de zaken mislopen, als mensen u teleurstellen. Dat gebeurt ook. Mensen waar je vertrouwen in gesteld hebt, mensen waar je een stuk op bouwt, die het dan niet waarmaken. Dat is voor mij altijd pijnlijke momenten. Maar eigenlijk moet ik zeggen, weegt dat niet op tegen al de mooie momenten dat ik wel mag beleven. En die zijn er toch heel wat zo. Momenten van nieuw leven in de congregatie. Momenten dat je ziet dat dankzij de aanwezigheid van de broeders echt mensen zo fundamenteel geholpen worden, echt nieuw leven krijgen. Zo die verrijzenisvreugde mogen ervaren in het leven van mensen dankzij het feit dat zij de aanwezigheid van de Boeddhas in hun leven hebben leren kennen. Zo, dat zijn voor mij heel sterke en aanmoedigende momenten. En ik mag zeggen dat geeft me heel veel voldoening. En tenslotte geeft ook mijn eigen leven als religieus te mogen leven, een spiritueel leven te mogen leiden, geeft me ook in feite heel veel voldoening. En misschien is dat wel de eerste reden van mijn geluk, dat ik echt mij gedragen voel, mag voelen door God, dat ik echt een relatie mag hebben met God, dat spiritualiteit en spiritueel leven geen theorie is, maar echt iets mag zijn dat mag groeien in mijn leven. Ik mag terugkijken nu op toch wel meer dan 40 jaar religieus leven. Dat is een groei. Groei niet altijd een rechtlijnige groei, maar het is een groei. En met grotere diepgang, dat u eigenlijk toch wel heel veel diepe voldoening geeft. Hè. Levensvervulling geeft. Hè. Dat is het woord dat ik wil gebruiken. Ik spreek niet over geluk, ik spreek eerder over een levensvervulling. En ik mag getuigen dat ik deze levensvervulling tot nu toe echt heb mogen ontvangen.
Zeer mooi. Ik stel voor, broeder Stockman, dat we overgaan naar het tweede gedeelte van dit interview over de gemeenschap de Broeders van Liefde. Centraal staat uiteraard priester Petrus Jozef Trist, geboren in 1760, overleden in 1836. Ik lees dat hij geboren werd niet in Gent, maar in Brussel en we luisteren met volle aandacht.
Ja, inderdaad, koning Petrus Jozef Trist is geboren in Brussel in 1760 als een zoon van een smid, een welstellende familie. Maar door omstandigheden is hij in Gent terechtgekomen. Het is wel een lang verhaal, maar het heeft allemaal te maken met die Franse revolutie die eigenlijk zijn leven sterk heeft doorkruist. Trist is opgegroeid, heeft les gevolgd, is aan de universiteit geëindigd en dan is hij priester geworden na zijn seminarie in Mechelen. Maar dan kwam dan de periode van de beloken tijd, kunnen we zeggen, na de Franse revolutie. Dus eigenlijk na een korte periode als onderpastoor gefunctioneerd te hebben in Mechelen, Assen, Hanswijk, kwam hij in Ronse terecht. En Ronse was toen bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar als hij in Ronse toekwam, moest hij de eed van trouw afleggen. En zoals vele priesters in die tijd, heeft hij die eed niet afgelegd. Hij onderduiken. En hij heeft dus 5 jaar ondergedoken geleefd in Ronse. Natuurlijk kunt u afvragen, die periode in Ronsen, dat is een verloren tijd geweest voor Trist, en dat is helemaal niet waar. Achteraf zien wij dat daar een andere Trist vereist. Dus die 5 jaar te leven in, ja, ondergedoken, in moeilijke situaties, 's nachts ergens de Eucharistie gaan vieren in het geheim, al die zaken hebben in feite hem verdiept. En wanneer wij Trist zien voor die periode als een enthousiaste jonge man die zich inzet voor de zaak, religieus bezield, we zien hem achteraf na de 5 jaar als een diepe spirituele man. Die kon zeggen op het moment dat hij de eerste maal openlijk een homilie mocht houden, ik wil u geven mijn voorbeeld, mijn onderricht en mijn dienstbaarheid. En dat waren zo 3 woorden die hij eigenlijk uitsprak als zijn zending. Eerst mijn voorbeeld. Ik moet een voorbeeldig priester zijn. Ik moet u aan alles een voorbeeld zijn. En we mogen zeggen dat hij daarna echt een voorbeeld geweest is met Hans zijn leven voor velen. Ik moet u onderrichten. Ik moet u echt aanbrengen waarover het echt gaat vanuit het evangelie. En hij heeft dat gedaan. Maar ten derde zegt hij, moet ik vooral u mijn dienstbaarheid geven. En hij zei dat heel kleurrijk zo. U mocht mij altijd aanspreken, mogen mij altijd storen. Je moet geen schrik hebben om mij te storen. Dag en nacht ben ik beschikbaar. Zelfs als het te moeilijk is, zelfs als de wegen slecht zijn, je mogen mij altijd bereiken. En ook zien we dat aspect van dienstbaarheid echt aanwezig in hem. Dus Trist, mogen we zeggen, is door die 5 jaar ondergedoken te leven in Ronsen echt een spirituele, een charismatische en zelfs een mystieke man geworden. Ja. Die daarna ook heel diep kon nadenken over Gods liefde. En eigenlijk is dat wel heel typisch geworden, dat het een man was die zich volledig ging openstellen voor Gods liefde. Dat was voor hem zo het centrale punt in zijn leven. Wij zijn geliefde kinderen van God. En hij uitte dat in een intens gebedsleven, maar hij vertaalde die Godsliefde ook in caritas. En dat is eigenlijk zo heel typisch geworden bij Trist. Trist is dan, na deze beloken tijd, zou ik zeggen, bij het concordaat is het dan effectief pastoor kunnen worden in Ronsen. Maar Ronsen is dan ingelijfd geworden in het bisdom Gent. En dat is de reden dat dus Trist vanuit Mechelen-Brussel naar Gent gekomen is. Hij had problemen met de burgemeester. Dat is ook een kleurrijk verhaal, omdat hij moeite had om de nieuwe wetten van de Franse overheerser te volgen. Die zeiden, je moet eerst burgerlijk huwen en dan pas een kerkelijk huwelijk inzegenen. Trist volgde dat niet helemaal en verschillende keren had hij iemand kerkelijk huwelijk ingezegend zonder dat de burgerlijke huwelijk er was.
Wat voor een karakter was die man?
Wel, ik denk dat hij een doordrijver was.
Ik heb de indruk.
Ja. Maar dus wel meer en meer milder werd. Hij kon hevig zijn, hij stond voor zijn zaak. Dus dat bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld van niet goed kunnen volgen. Waarom moeten wij nu ondergeschikt zijn aan de burgerlijke wetten? Wij als kerk mogen toch nog altijd. Hij moest dat leren. Hij moest zich inpassen in die nieuwe situatie. Ja, verhouding kerk en staat. En heeft het daar wel in het begin wat moeilijk mee gehad. Hij is dus gestraft geworden eigenlijk, weggezonden uit Ronsen, en hij werd benoemd in Lovendegem, in dat klein dorpje Lovendegem. Hij moet dat heel moeilijk gehad hebben in het begin, om dat te aanvaarden. Maar heeft het aanvaard? Uit gehoorzaamheid, zou ik zeggen, voor zijn bisschop. En daar is hij begonnen heel vlug met de zorg voor de armsten. Daar is het dat hij de Zusters van Liefde heeft gesticht in 1803. En daarna is hij met die Zusters van Liefde naar Gent gekomen op vraag van de bisschop om daar een tehuis te openen voor ongeneeslijke zieken in de abdij Ter Hagen. En het is daar ook dat hij in 1807 de Broeders van Liefde heeft gesticht. En eigenlijk is het een leven geworden van totale gegevenheid voor de armen.
Dus 1807 is wel een scharnierjaar waar de bisschop van Gent hem dus naar Gent brengt.
Eigenlijk is hij in Gent al in 805, 806. Ja. Maar in 807 wordt hij benoemd als lid van de commissie van de burgerlijke godshuizen. Wordt hij benoemd de commissie van de vondelingen. Er is zo een opeenhoping, zou ik zeggen, van benoemingen. Ja. Waar hij eigenlijk 807 is een speciaal jaar voor hem. Omdat hij heel sterk betrokken wordt op die armenzorg. Die armenzorg die in de handen was eigenlijk van de burgerlijke overheid, maar de door de Franse revolutie was het zo bepaald, maar die burgerlijke overheid kon die armenzorg niet aan en eigenlijk maakte ze opnieuw gebruik van kerkmensen, de bisschop in eerste instantie, en kanonictrist, om dus lid te worden van die commissie. En eigenlijk is hij de bezieler geworden van de commissie van de godshuizen en de gasthuizen. Hij werd directeur van verschillende instellingen, hij werd directeur van de bijloken. Dat was een cumulatie van activiteiten. Onbegrijpelijk kunnen we zeggen dat één man al die zaken kon behartigen. En als we nu zien hoe hij het behartigde, het was echt zo met een sterke persoonlijke betrokkenheid. Het was geen manager, maar echt iemand die zich betrokken opstelde voor het lot van die medemens in de miserie, zou ik zeggen.
Maar het starten zelf is moeilijk gegaan. Ik zie hier, het is tot drie maal toe bijna.
Ja, bij de broeders van liefde. Ja, bij de zusters van liefde ging het blijkbaar gemakkelijker. Het zijn vrouwen zeker, ik weet het niet. Bij de mannen ging het wat moeilijker. Dus inderdaad, wel, Trist was misschien wat overmoedig. Misschien is die term die we kunnen gebruiken. Je had geluk gehad met de zusters van liefde. Dat was vrij vlot gegaan, die stichting. En ik had hij geen bedoeling om een nieuwe kloostergemeenschap te stichten. Hij dacht van juffrouwen, meisjes, samen te brengen, jonge vrouwen. En om ze dan te laten herkennen als dochters der liefde. Dus hij zat helemaal in die geest van Vincentius. De dochters der liefde. Maar hij ging toen naar Parijs om dat voor te stellen. Maar die zusters zeiden daar in de Rue du Bac, ja, maar die meisjes kunnen geen Frans, dus dan kunnen ze bij ons niks komen doen. En dus Trist kwam terug, wat teleurgesteld. En toen zei de bisschop, ja, creëert uw eigen kloostergemeenschap. Als ze niet aanvaard worden bij de dochters der liefde, je kunt zelf een congregatie oprichten. En dan is hij eigenlijk bij een nadenken, hoe wil ik deze congregatie vormgeven? Natuurlijk vanuit die Vincentiaanse spiritualiteit die hem heel sterk trof, de zorg voor de armen, en waar hij ook speciaal toe uitgenodigd werd door de burgerlijke overheid om daarin te treden, maar tegelijkertijd ook de zorg dat er echte religieuzen zouden zijn. En eigenlijk maakte hij de combinatie tussen Bernardus als patroon van het contemplatieve leven en Vincentius als patroon van het apostolische leven. En hij koppelde die twee aan elkaar. En hij schreef een regel voor de zusters van liefde, daarna voor zijn broeders van liefde, helemaal, zou ik zeggen, vanuit de richting, het zijn contemplatieven die vanuit hun contemplatie apostolisch moeten leven. Ja. Dat was eigenlijk een nieuw model dat hij ontwikkeld heeft. Dat wordt misschien te weinig aan gedacht. Dikkers zegt maar, ja, het is volledig Vincentiaans. Inderdaad, het is Vincentiaans, maar hij heeft daaraan toch wel heel duidelijk ook dat contemplatieve van het abdijleven gekoppeld. En zo, en dat was ook zo bij de zustersverliefde, bij de broedersverliefde. Ook het habit, de kloosterkleed dat we kregen, was het kloosterkleed van de trappisten. Dus hij gaf echt zo de broeders trappisten, dat habit ontvingen wij. En de zussen van liefde kregen het habit van de Cistercienserinnen. Dus het helemaal in de lijn, in de spiritualiteit van Bernardus.
feest. Het begint, lees ik hier, met 6 broeders in een Alexianenklooster. Met gevangenen en krankzinnigen, maar dat valt tegen, denk ik.
Ja. Hij begint eigenlijk in 807 op het feest van onnozele kinderen. Dat is onze stichtingsdatum, dus wel merkwaardig, hè? 28 december. Dus begint hij in de bijloken met de zorg voor arme bejaarden. Maar er komen een tamelijk vlug met 3 jonge mannen. Een vierde komt erbij, een vijfde komt erbij. Dus het gaat zeer goed, de eerste maanden. En dat is dan een beetje de overmoed van Trist. Onmiddellijk stuurt hij een groepje uit naar het Alexianenklooster, waar er gevangenen zitten, psychiatrische patiënten, heel moeilijke zaken. Maar die mensen zijn niet voorbereid op dat werk. En na een paar maanden geven die er de brui aan. En dus eigenlijk is het een mislukking. En dan moet hij opnieuw beginnen. En het is pas in het jaar 1819, mogen we zeggen, dat er een doorbraak komt met de komst van Bernardus, de noter, Simon de Noter. Is een oudere man die al leefde in de bijloken, die helemaal leefde in de geest van Bernardus, vandaar dat hij ook de naam Bernardus aannam als religieuze naam. En die eigenlijk, zou ik zeggen, diepgang heeft gegeven aan die groep jonge mannen. En zo zijn in het jaar nadien, 1811, zijn de eerste professies geweest, officieel. En kunnen we zeggen dat de eigenlijke start van de congregatie in 1811 was, samen met broeder Bernardus. Dus het is inderdaad zo een beetje een processie van echternacht geweest. Hè? Starten, mislukken, opnieuw starten, opnieuw mislukken. Vertrouwen geven aan mensen en daarna totale mislukking. Iemand die wegloopt zelfs met de kas en dergelijke. Het zijn heel kleurrijke verhalen. Het zijn mooie verhalen ook. Hè? Maar eigenlijk ziet je dan tegelijkertijd ook dan die trouw, Trist, die geloofde, dat hij toch wel kan doordoen met de voorzienigheid.
Dus eigenlijk, priester Trist is eigenlijk een heel grote speelfiguur geweest in Gent. Dus armenzorg, sociale huisvesting, zorg voor weeskinderen, vondelingen, bejaarden, mentaal gestoorden, zelf een militair hospitaal, Begijnhoven, het werkhuis voor bedelaars en landlopers. Dus een man die heel veel zaken kon aanpakken. Maar een belangrijk moment is ook een jonge arts die hij in zijn werking invoegde. De naam is al eventjes gevallen, dus dokter Jozef Gieslijn. En die een totaal andere aanpak doet van de geesteszieken.
Well, ik heb al gezegd dat Trist een sterk bewogen man was, die echt leefde en werkte vanuit de overtuiging dat God liefde is. En heeft ook dat woord meegegeven aan zijn congregatie. Broeders van Liefde, wij hebben als devies God is liefde, Deus caritas est. Zo, dat is eigenlijk de kern van de zaak. En het is met die liefde dat wij naar de anderen moeten gaan. Eigenlijk, het is die liefde die caritas moet worden. De agape die caritas moet worden. Dat was zo zijn visie. Maar hij voelde sterk aan, wanneer wij bijvoorbeeld geesteszieken gaan verzorgen, dat moeten we vooral doen met liefde, met caritas. En liefde, caritas, gaat hij altijd definiëren als zijnde uitgaande van een liefdevolle grondhouding, u in medelijden openstellen voor het lijden van de anderen, en dan dat medelijden vertalen in concrete werken van dienstbaarheid. Ze had het 3 woorden, liefde, compassie en werken van barmhartigheid. Dat is caritas bij Trist. Maar Trist zei, eigenlijk moeten we dan die caritas ook op een professionele manier kunnen doen. Het zijn zieke mensen. Geesteszieken werden gezien voordien als dollen, als mensen die bezeten waren. Ze zaten in de gevangenis. Trist bevrijdt die mensen uit de kelders van het Gerard Duivensteen, vanuit die liefdevolle bewogenheid, mag ik zeggen. Maar dan ziet hij in, die mensen moeten ook echt geholpen worden. En liefde vraagt ook professionele omkadering. En het is dat moment dat hij dan op zoek gaat naar een geneesheer, en dat was totaal nieuw in die tijd. Tot dan toe was er geen enkel geneeskundige aandacht voor geesteszieken. Ze werden dollen genoemd, ze werden zotten genoemd, ze werden geallieerden, vervreemden genoemd, maar nooit geesteszieken. Ze werden niet beschouwd als zijnde ziek. Het is Trist die vooral inzag, deze mensen zijn ziek, en dus moeten zij ook geneeskundige omkadering hebben. En onze broeders alleen, vanuit een liefdevolle grondhouding, kunnen dat niet waarmaken. Ze hebben extra ondersteuning nodig. Ze moeten ook deskundig worden. En het is voor die deskundigheid dat hij dan iemand aansprak, een jonge geneesheer, Jozef Gieslijn, die de eerste psychiater geworden is van België. Dus eigenlijk is dat een zeer sterk verhaal. En eigenlijk tegelijkertijd heeft het een heel mooi beeld van onze spiritualiteit als Moeders van Liefde. Dat we zeggen, we moeten alles doen met Caritas, maar het is een Caritas die zijn vertaling vindt in de professionaliteit. Ja. Het is Caritas op een professionele manier verrichten.
Nu concreet, kan dat in het kort zo gezegd worden, hoe dat hij die mensen aanpakte, die dokter?
Die dokter heeft in de lijn met, ik zal zeggen, hij moet ook geplaatst worden in een ganse Europese beweging. Die begint in Frankrijk met Pinel en Esquirol, in de beweging van die Franse revolutie. Gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid. De patiënten zitten opgesloten, die worden bevrijd. En Ghislain, in lijn dus met die andere geneesheer, ontwikkelt de morele behandeling. Morele behandeling, wat zijn de principes van die morele behandeling? Ten eerste, we gaan die mensen niet meer in de boeien slaan. We gaan geen agressie gebruiken, geen dwangmiddelen. Dat was voor hem heilig, geen dwangmiddelen. En voordien zaten ze allemaal in de boeien. Dus dat was echt revolutionair, die morele behandeling, geen dwangmiddelen. Ten tweede, we moeten ze samenbrengen in een instelling die echt therapeutische kwaliteiten heeft. Die rust brengt. Ze weghalen uit een omgeving die onrust brengt, maar ze brengen in een huis, een tehuis, een gesticht, een asiel, dat rust geeft aan die mensen. Ja. Om hen andere gedachten te geven. Ten derde, we moeten figuren hebben, dat was voor hem de geneesheer, de broeder, die een voorbeeldfunctie heeft voor die mensen. Dus de morele behandeling was echt een psychologische behandeling, maar ook het grote belang daarin, de figuur van voorbeelden, waar mensen kunnen naar opkijken en waarnaar ze hun leven kunnen oriënteren.
Ook meer een familiale sfeer?
Zeer familiale sfeer, ja. Mooie afdelingen met bloemen, met planten, met dieren in de hof enzovoort. Hij probeert het echt heel mooi in te kaderen. En dan ook het belang van de arbeid. Ghislain vond het heel belangrijk, dat is deel van de morele behandeling, dat mensen aan het werk gezet worden om op die manier een verkeerde gedachte kwijt te geraken.
En zich nuttig te voelen.
Ja. En dus dat was eigenlijk zo de ingrediënten, kunnen we zeggen, van die morele behandeling. In een gesticht samenbrengen, geen dwangmiddelen, voorbeeldfunctie van degene die ervoor staan, de geneesheer, de broedersverplegers, en dan ook zorgen dat die mensen een aangepaste bezigheid hadden. En dat was nieuw, dat was echt helemaal nieuw. En eigenlijk is dat is de grondslag geweest, kunnen we zeggen, van wat wij vandaag noemen de moderne psychiatrie. En eigenlijk elementen die we vandaag nog altijd kunnen terugvinden in de actuele geestelijke gezondheidszorg, zo het aspect van arbeid hebben, het aspect van een rustige omgeving enzovoort, heeft nog altijd, denk ik, therapeutische effecten.
We gaan even verder met de geschiedenis. We komen in 1820, of ongeveer, en dan zien we de eerste stappen buiten Gent. Ik lees hier Froidmont, Brugge, Sint-Niklaas, Antwerpen, Leuven, Sint-Truiden, Oostende, zelf Brussel. Dus het breidt zich meer uit dan...
U moet zien dat de Broeders van Liefde, in eerste instantie onze naam was Hospitaal Broeders van de Heilige Vincentius. Het is pas achteraf dat de Gentenaars ons Broeders van Liefde genoemd hebben, naar analogie met de Zusters van Liefde, denk ik. Dat dus deze broeders eigenlijk gesticht waren en erkend waren door de commissie van de Burgerlijke Godshuis. Ze waren niet erkend door de Franse overheid en ook door de Nederlandse overheid. Dat lukte niet. Trist had wel een erkenning gekregen voor zijn Zusters van Liefde door de moeder van Napoleon. Dus in die periode. En daarom had hij ze ook Dochters van Liefde genoemd. In de lijn met de Dochters van Liefde die als enige erkend waren door Napoleon omdat ze sociale activiteiten deden. En Trist kon dan ook die Zusters van Liefde als hospitaalzusters laten erkennen. Bij de Broeders lukte dat niet. En hij moest dus, hij was verplicht om hen te behouden in Gent. Maar op het moment dat er meer broeders waren, en eigenlijk te veel volgens de normen van het Burgerlijk Godshuis, zocht hij wegen om ook in andere commissies aan te spreken om ook daar broeders te kunnen plaatsen. Dus het was eigenlijk wel een strategie van Trist om, en zijn plan was om eigenlijk in heel Vlaanderen broeders te hebben in bij de verschillende commissies van de godshuizen, om daar als hospitaalbroeders te functioneren. En dat is eigenlijk de oorzaak en de reden geweest dat we vanaf 1820 een beweging zien naar andere steden en andere plaatsen waar Trist contact mee heeft om ook daar activiteiten op te nemen. Het is pas achteraf, wanneer we echt erkend werden door de Belgische overheid, dat we ook effectief eigen initiatieven zijn gaan nemen buiten die commissie van de Burgerlijke Godshuis. Dus voordien waren we in feite in dienst van de Burgerlijke Godshuis. Dat was de enige manier om erkend te zijn.
Ja. Nu, we zien dan dat er verschillende oversten zijn. Nu, ik haal er één uit, een van de belangrijkste, tussen 1879 en 1922, was een zekere Amadeus Stokmans. Zit die in uw stamboom of er is een STV?
Het is een STV-laan, ja. Het is waarschijnlijk wel heel verre familie, maar ik heb het niet onmiddellijk ontdekt.
Nu, in zijn tijd is er een enorme aangroei geweest van de gemeenschap. Het is ook in zijn tijd, in 1899, dat de congregatie definitief werd erkend door de Heilige Stoel als een pontificaal recht. Ja, wie was die persoon?
Ja, dat moet een zeer grote leider geweest zijn in die tijd. Amadeus was directeur, al heel jonge leeftijd, overste en directeur, onder andere ook van het Gislain-instituut. Is dan generaal overste gekozen en is het geweest, u ziet het, van 1879 tot 1922. Dus werd altijd opnieuw herkozen. En eigenlijk heeft hij de congregatie, zou ik zeggen, echt begeleid naar die internationale dimensie. Hij heeft dus sterk aangevoeld dat inderdaad de broeders waren ondertussen naar Canada vertrokken. We hadden in Nederland huizen, we hadden in Engeland huizen. En hij vond dat het niet meer kon dat die congregatie afhing van de bisschop van Gent. Want tenslotte, het was een diocesane congregatie, maar steeds meer en meer leden en altijd afhangend van een lokale bisschop. Dat was niet meer mogelijk. En hij heeft toen het proces ingezet om de congregatie te laten erkennen als pontificale congregatie. Dat is dus gelukt in 1899. En dan heeft hij inderdaad heel veel activiteiten ontwikkeld. Helemaal al in de lijn, mogen we zeggen, van de stichter. Altijd dezelfde apostolaatswerken, zorg voor geesteszieken, onderwijs, zorg voor gehandicapten. En ook is hij gestart met als eerste de missiewerken. Ja. Want we zijn niet gestart of gesticht als een missiecongregatie, maar in 1911 zijn we vertrokken naar Congo en dus zijn we ook een missionerende congregatie geworden. Maar altijd met dezelfde apostolische activiteiten. Dus ons missiewerk is geen parochiewerk, is geen bekeringswerk als het ware, maar was ook onderwijs geven, gehandicaptenzorg en zorg voor geesteszieken.
En dan zie ik Zuid-Afrika, Rwanda, Burundi, Indonesië, Peru.
Dus al die zaken volgen elkaar heel vlug op. Ja, dus eindelijk zou ik zeggen, Amadeus wordt dikwijls genoemd als de tweede stichter van de congregatie. Dus Trist en Bernard, dus die de congregatie hebben vormgegeven en vooral hier in België hebben ontwikkeld, maar dan Amadeus die dan de congregatie die wereld dimensie heeft meegegeven. En ook heel veel aandacht heeft besteed aan de verdieping van het religieuze leven. Dan moeten we ook wel zeggen dat hij, in die tijd natuurlijk, als je de teksten leest van Amadeus, die zijn zeer tijdsgebonden, maar heeft heel veel gedaan om de regel verder te ontwikkelen en om echt de identiteit van het religieuze leven als broeder echt vorm te geven.
Ik zie dan ook de overste Philemons Papen, dat hij dat eigenlijk verder gezet heeft.
Ja. Het onderscheid wordt altijd gezegd tussen Amadeus was echt een vaderfiguur, terwijl Philemon werd eerder beschouwd als een manager, mag ik niet zeggen, maar was eerder afstandelijk, maar ook een groot leider. Maar iedereen, mensen die hem gekend hebben, sprak altijd met heel veel lof over Amadeus, die echt een vaderfiguur.
We komen dan in de conciliaire periode met veel verwarringen zo. Heeft de congregatie daar ook onder geleden? Of?
Ja, ik denk dat alle congregaties door die tijd zijn gegaan met horten en stoten, zou ik zeggen. Dat heeft inderdaad heel wat veranderd in de congregatie. Wanneer wij voordien heel wat monastieke elementen in ons leven hadden, in feite was er weinig verschil tussen, ik zou zeggen, een abdijleven en het leven van een broeder van liefde. Natuurlijk, het verschil was de activiteit. Hè. Mm-hmm. Het abdijleven deed activiteit of doen activiteit in de abdij zelf, terwijl wij actief waren in de ziekenzorg en het onderwijs. Maar voor de rest was het gebedsleven, de manier van samenleven, heel sterk monastiek gestoeld. Ja. En dat is eigenlijk, zou ik zeggen, een stuk weggenomen. Men heeft gezegd, goed, we zijn een apostolische congregatie, dat is een duidelijke keuze geweest, ook bij de kapitels rond de concilie. Men is ook opnieuw gaan kijken naar de stichter. De stichter was wat vergeten. Zo'n grote figuur, maar eigenlijk werd niet veel meer gesproken over Trist. We hebben dat misschien ook gezien voor het concilie, waren bijna alle congregaties een beetje gelijkvormig zo. Dat was eigenlijk zo niet specifiek. En toen vroeg het concilie om echt te gaan kijken, ja, wat is uw oorsprong? Wat is echt uw identiteit? Wat is uw charisma? Het woord charisma kwam meer en meer naar voren zo. En het is wel een gelukkige tijd geweest dat ook binnen de congregatie van de Broeders van Liefde men echt op zoek is gegaan zo naar dat charisma. Ja. En vooral die figuur van de stichter heeft herontdekt. En ook de rijkdom van die stichter. Dus ik zeg al, monastieke elementen werden weggehaald. Sommigen hebben daar ook het contemplatieve een stuk, zou ik zeggen, mee weggenomen. Het kind wordt met het badwater weggegooid. Hè. Naderhand heeft men wel ingezien dat het contemplatieve nog iets anders is dan het monastieke. Ja. En dan is het een zoektocht geweest om opnieuw het contemplatieve ook in ons leven vorm te geven, eigentijdsvorm te geven, als inderdaad van waaruit wij dan naar onze apostolische opdracht en zending kunnen gaan. Dus het is een moeilijke tijd geweest, een tijd van zoeken geweest, een tijd van verlies ook geweest. En we hebben ook veel uitredingen gehad. Allemaal mensen die waarschijnlijk ook met andere motieven aanwezig waren in de congregatie, hebben andere besluiten genomen. Maar ik denk dat we achteraf toch wel uitgezuiverd uit die periode zijn gekomen. Ja. Met een congregatie die heel duidelijk weet heeft van haar identiteit, het charisma beter heeft leren kennen, ook de stichter beter heeft leren kennen. En nu vandaag, denk ik, echt opnieuw kunnen leven, helemaal in lijn met dat, het begin, het frisse begin. Ja.
En beste luisteraars, tot daar dit eerste deel van het interview met broeder René Stokman. In de volgende uitzending gaan we ons nog verder verdiepen in deze gemeenschap en heel in het bijzonder in verband met de roeping tot broeder. En daarna zal broeder Stokman het hebben over de actuele toestand in onze samenleving. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en we spreken dus af donderdag aanstaande.